We zullen de Heer danken. Ik moet erg wennen aan die aan dat gedoe. Beetje urkers klinkt dat, hè? Dat gedoe. Goed, wij zullen de Heer danken. Heer, we danken u dat we die liederen mochten zingen, mochten uitspreken tot de eer van u en ook ter bemoediging van ons eigen leven. Dank, Heere, dat wij reden hebben om u dank te zeggen, om uw naam lof te zingen. Heere, dat we een heerlijke toekomst hebben, dat uw beloften daarin ja en amen zijn. Dank ook, Heere, dat wij uw geest ontvangen hebben, waardoor het woord zich voor ons opent, dat we met elkaar dat mogen onderzoeken. En we hebben gezongen van de kroon zeer schoon die ons wacht aan gindse kust. En dat dit leven als gelovige ter voorbereiding op dat leven is wat nog komen gaat. Heren, wij verlangen ernaar om overkleed te worden, zoals het aan de Korintiërs wordt gezegd. Wilt u ons vanavond bij het laatste deel van dit onderwerp ook nabij zijn, ons geestelijk inzicht geven en uw naam verheerlijken, Heer, dat we beter zullen verstaan het verschil tussen oude verbond en nieuwe verbond. Wij zijn van u afhankelijk, daar zijn we ons van bewust, daar geven we ons aan over, daar vertrouwen we ons aan toe. Wilt u ook zijn met degene die vanavond niet hier kunnen zijn, zegen hen en verheerlijk uw naam ook in hun leven. Dat vragen we u uit genade in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Nou, dat stukje uit Matteüs 26, daar hebben we dus drie avonden voor nodig. Twee zijn er achter de rug en de derde gaan we vanavond doen. En ik zei vorige keer al waar het op aankomt. Als je wilt groeien in de wetenschap wat de Heer vandaag doet, dan is het heel belangrijk als je het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond gaat verstaan. Oude Testament of het Nieuwe Testament, dat betekent hetzelfde. Want onder het Oude Testament had men ook wel beloften, maar die zijn aan ons vervuld. Toen de Heer Jezus opstond uit de dood, begon het nieuwe verbond. En daar hadden de Korintiërs veel problemen mee. Het is een opvallend dat in die brieven aan de Korintiërs Paulus allerlei, voorafgeleid door het zingen nu bij de buren, maar daar hadden de Korintiërs grote moeite mee. En dat wil ik nog even lezen in 1 Korinthe 3. En 1 Korinthe 2 heb ik ook al aangehaald, dat Paulus zo graag met wijsheid van woorden wilde komen, maar dat wilden de Korintiërs niet. Die wilden liever gewoon bij de aardse situatie daarmee bezig zijn. En ze waren in de war. En dat kwam omdat ze niet groeiden. En dat lees je dan in 1 Korinthe 3. En ik, broeders, kon het u niet spreken als tot geestelijken. Ja, waarom dat daar nou staat, dat staat een stukje daarboven in 1 Korinthe 2, vers 12. Doch wij, gelovigen, hebben niet ontvangen de geest van deze wereld, Korintiërs, maar de geest die uit God is. Waarom? Waarom heeft een gelovige de geest die uit God is ontvangen? Dat staat erachter, hè? Opdat wij zouden weten de dingen die God ons geschonken heeft. Dat moet je dus weten, dat kun je ook weten. En als er iemand is die zegt, dat kun je niet weten, nou ja, dan ken je de Bijbel niet. Want de schrift leert op vele plaatsen dat dat onze zekerheid is, dat dat onze vrijmoedigheid is om daaruit te leven. En dan vers 13 van hoofdstuk 2, daar spreken wij van met woorden, niet wat men die menselijke wijsheid leert. De mens is al voortdurend met zichzelf bezig, zoekt oplossingen en over 3 jaar moet er weer over gesproken worden, hè? Hoorde ik net op het nieuws. Over een aantal zaken. Dat werkt dus niet in de wereld. Maar onder gelovigen, daar is dat wel zo. Omdat wij geleerd worden met de woorden die de Heilige Geest leert. En wij hebben geest ontvangen. En als we dat woord dan onderzoeken, als gelovigen, dan versta je wat de geest wil. Wat de geest, nou ja, doorgeeft. Hè? De Heer Jezus zei al, die geest die zal komen, die zal uit het mijne nemen en het u verkondigen. Nou, ook vanavond worden wij onderwezen door die geest vanuit de schrift. Dat zijn geestelijke dingen, geen aardse dingen over het algemeen. Want vers 14 nog even. De natuurlijke mens, die verstaat of begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn, want het is een dwaasheid voor hem. En hij kan ze niet verstaan, omdat ze alleen geestelijk onderscheiden worden. En dat is het verschil tussen een gelovige en een ongelovige. Geestelijk leren verstaan. En dan zegt hij in hoofdstuk 3, nou broeders, het zijn broeders, zijn gelovigen, Paulus was naar in Korinthe geweest, hij had het evangelie daar gepredikt, er waren mensen tot geloof gekomen en dan zegt hij, helaas kon ik tot jullie niet spreken als tot geestelijken. Toch waren het gelovigen en de schrift had ook aan hun gezegd, als je tot geloof komt ontvang je de geest, maar dan moet je wel leren onderscheiden wat die geest je wil onderwijzen. En daar hadden de Korintiërs, nou ja, hoe zeg je dat? Dat wilden ze liever niet. Daar hadden ze geen intentie naar. Ze waren bezig met de aardse dingen. Maar ik kom tot jullie niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke mensen. Dus gericht op het oude leven. Ik heb u, en als tot jonge kinderen in Christus, en we weten hoe het zit, een jong kind begint met de melk, maar die moet dan aan de vaste voeding. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij kon het toen niet verdragen en ook nu nog niet, schrijft hij in zijn brief. Dat had hij gehoord inmiddels. En wij zien, in die, ja, ik ga verder en nog even vers 3 uit. Want gij zijt nog vleeselijk, want als er onder u nijd is en twist en tweedracht, ja, dan zijn jullie toch vleeselijk en dan wandelen jullie dan niet naar de mens. Een heel andere wandel dan een gelovige zou doen. En ze maken ook onderscheid en ze zeggen, nou, ik ben van die en ik ben van die. En dan uiteindelijk zegt Paulus, maar wij zijn van Christus. Hè? En daar gaat het om. Die wetenschap moet wat ons doordringen. 1 Korinthe 4, lees de kopjes maar, waarschuwing tegen hoogmoed. Zedeloosheid, hoofdstuk 5, in de gemeente te Korinthe. Hoofdstuk 6, rechtszaken tussen broeders. Het is allemaal problematiek bij die Korintiërs. En nou hadden wij het vanuit Matthäus 26 over brood en beker. Tekenen van het nieuwe verbond. En ook daar hebben de Korintiërs een probleem. Dan gaan we naar hoofdstuk 10. Ik moet het snel doen, want ik wil er echt vanavond door. En dan geeft hij Israël als waarschuwing. 1 Korinthe 10. Ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren in de woestijn, onder het oude verbond, hè? En allen door de zee zijn gegaan en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk. Dit is eigenlijk, de wolk is altijd een type van de geest, dus als je dat wil overbrengen naar typologische zin, dan zijn ze in Mozes gedoopt, in de wolk. En allen hebben dezelfde, nou moet je opletten, spijs gegeten, maar dat staat er niet, er staat veel meer. Wat aten ze voor spijs in de woestijn? Het manna. En hier staat, noemt Paulus het meteen, de hogere betekenis, dat was een geestelijke spijs. Dat manna was een beeld van het woord van God. Staat er al bij trouwens in Exodus, hoor. Maar goed, daar kunnen we allemaal niet naartoe gaan, ik geef het maar aan. En ze hebben alle dezelfde geestelijke drank gedronken. Wat gebeurde er dan in de woestijn? Er kwam water uit de rots. En dat was gewoon echt water. Maar dat was een type van het water des levens waar wij van drinken. Namelijk de levende Christus. En daarom staat er iedere keer geestelijke rots en geestelijke drank gedronken. Want zij dronken uit de geestelijke steenrots. Die volgde. En de ware steenrots, psalmen staan er ook vol van hoor. Dat is Christus. De steen. Er staat er ook achter. En de steenrots, dat was een type van Christus. Nou. Maar in het meerdere deel van het volk toen had God geen welgevallen. Is er dan een wijze van leven waarin je God welgevallig kunt leven? Dat is een leuke vraag om eens een keer helemaal uit te pluizen. Hè? Nou, in ieder geval dat je het woord tot je neemt als gelovige. Dat is welgevallig voor de Heer. Maar zij wilden het woord niet, in de woestijn niet, en de Korintiërs hebben er ook problemen mee, en daarom haalt Paulus dit aan. In het merendeel heeft God geen welgevallen gehad, want ze waren in de woestijn, werden ze neergeslagen. Lees die verhalen maar eens, die geschiedenissen, dat er velen omkomen in de woestijn. En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeeld, zegt Paulus tegen de Korintiërs. Denk daaraan dat je wel weet wat je leven is geworden nadat je tot geloof bent gekomen. Een ernstige waarschuwing. En dat woord voorbeelden, dat zijn typen. Deze dingen zijn geschied ons als typen, worden ze voorgehouden. Opdat wij geen lust tot het kwaad zullen hebben. Had het volk Israël dat dan wel? Grotendeels wel. Ze stonden op tegen Mozes en Aaron. En lees maar de geschiedenissen. Gelijk als zij lust hebben gehad. En eigenlijk staat er in Hebreeën 3 dat ze ook ongelovig waren. En wordt geen afgodendienaars, want binnen de kortste keren waren ze al bezig met het gouden beeld te maken, hè, toen Mozes op de berg was. Een afgod. Wees geen afgodendiener, zoals sommige van hen. Gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten en te drinken en ze stonden op om te spelen. Niet als voor de heren, maar gewoon. En binnen de kortste keren gingen ze afwijken van de heren. En dat heet hier hoereren. En laat ons niet afwijken. Hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben. En er vielen op één dag en 20.000. En laat ons Christus niet verzoeken. Allemaal waarschuwingen die Paulus aanhaalt aan die Korintiërs die zoveel problemen gaven. En ik heb wel eens iemand horen zeggen dat de Korintiërs juist die doorn in het vlees voor de apostel Paulus waren, omdat ze zo, nou ja, nukkig waren. Ze waren niet verlangend. En ze murmureerden, vers 10. Ze morden en ze waren niet tevreden. Hoewel ze net uit Egypte verlost waren, murmureerden ze. En ze zeiden, nou, dat man, dat willen we niet meer. We willen weer terug naar de vleespatten van Egypte, deze wereld. En al deze dingen zijn hun lieden overkomen, vers 11, tot voorbeelden en ze zijn beschreven tot waarschuwing van ons. Want wat is er bij ons inmiddels gebeurd? Op ons zijn de einden der eeuwen gekomen. Immers, wij leven in de laatste dagen sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus. En op ons, op de gemeente, onder het nieuwe verbond, zijn de einden der eeuwen gekomen. En het begin van de toekomende eeuw, hè. Dat is een ander onderwerp, dus dat doen we nu niet. En dan gaat hij door, nog even een waarschuwing in vers 12, zo dan. Als je meent dat je staat, Corinthiërs, zie toe dat je niet valt. Hij waarschuwt ze ernstig. En dan vers 14. Daarom, mijn geliefden, vliet van de afgodendienst. Gaat nogal eens over afgoden, hè? Vlees van afgoden hebben ze ook problemen mee. Maar dat is in hoofdstuk 8, dus dat laten we nu maar liggen. Als tot verstandigen spreek ik. Ik hoop dat je zijn waarschuwende geluid hoort, zijn vermanende woorden. Oordeelt gij zelf hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzeggen die wij dankzeggende zegenen. Is dat niet gemeenschap aan het bloed? En nou moet je weten wat dat bloed betekent. Er staat niet het bloed van Jezus. Goed opletten hoe Paulus het schrijft. Het bloed, namelijk het leven van Christus. Hij heeft het over het nieuwe verbond. Het brood dat wij breken. Is dat niet de gemeenschap aan het lichaam van Christus? Ja, dat is ook zoiets, hè. Want in hoofdstuk 11 komt hij daarop terug. Daar gaan we zo naartoe. Wat is dan het lichaam van Christus? Dat gaat hij uitleggen in vers 17 en 18. Het is één brood waar wij deel aan hebben. Zo zijn wij velen leden van dat lichaam. Eén lichaam. Dus gemeenteleden, gelovigen, zijn lid van het lichaam van Christus. En dat is één brood met vele leden. En daarom wordt het uitgedeeld als we brood en beker vieren. Maar we vieren niet alleen op zondag af en toe brood en beker. Ik heb al vorige keer ook gezegd dat wat het uitbeeld, de hogere betekenis, dat vieren wij gewoon in ons leven. Nou ja, ik weet wel, daar ben je niet ieder moment van bewust. Maar als het erop aankomt, zouden wij dat weten. He, ons paaslam is geslacht, 1 Korinthe 5. Zo, laat ons dan feest vieren. Met wat de Heer ons gegeven heeft en ook vandaag geeft en ook nog in de toekomst zal geven. En dan zegt hij, In vers 23, na een waarschuwing over tafel van duivelen en zo, allemaal afgodendienst. Alle dingen zijn mij als gelovige geoorloofd. En hij zegt erachteraan, maar niet alle dingen zijn oorbaar, zijn nuttig. En daar moeten de Corinthiërs over nadenken. Alle dingen zijn je geoorloofd. Maar denk erom hoe je je leven leeft als gelovige. Als je dan beleidt dat er een kroon zeer schoon wacht in de toekomst, leef je daar ook naar? Ben je bewust dat het gaat in de toekomst, dat je een kroon kan ontvangen? En Petrus zegt daarover, ons wacht een erfenis in de hemel, waar onze namen staan opgeschreven. En die erfenis, die ontvang je op grond van het werk wat Christus in je kan doen nadat je tot geloof bent gekomen. En dat is helemaal niet moeilijk hoor, want je bent in de vrijheid gesteld van wet, van dood. En wat wordt er nog meer genoemd?
Zonde.
En de zonde. Dat is de boodschap, dat is het evangelie, de blijde boodschap. Nou, slaan we een bladzij om. En dan wordt het wat ernstiger. Aanwijzing voor het heilig avondmaal. En maar het gaat eigenlijk over wat anders. Maar hij haalt brood en beker aan, omdat hij daarvanuit iedere keer zijn boodschap doet aan de Corinthiërs. In hoofdstuk 11 hebben ze problemen. Er staat boven over de vrouwen in de gemeente. Maar het gaat er vooral over of de bedekking nou op moet of af. En de boodschap is, tweede Korinthebrief, dat de bedekking afgaat. Dus het zijn allemaal onderwerpen. En ook in hoofdstuk 12, de geestelijke gaven, hadden ze ook problemen mee. Het was een beetje wanordelijk in de gemeente van Korinthe. En daartussendoor zegt hij dan in vers 17. Dit nu hetgeen ik u aanzeg, een ouderwets woord, hè? Vroeger zegden ze iemand aan die overleden was. He, dat kan ik me nog herinneren als kind. Maar dit, nu hetgeen ik u aanzeg, dat prijs ik niet. Namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Wat was er los? Wat was er aan de hand? Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En dat geloof ik ten dele, zegt Paulus, die moeten er ook zijn om ketterijen te voorkomen. He, opdat zal blijken wie oprecht is. Daar heeft Paulus begrip voor. Maar het moet niet zo erg zijn als bij de Corinthiërs die voortdurend nijd en twist om zich heen hadden. Als gij dan bijeenkomt, en nou komt zijn kritiek, bijeen samenkomt, dan is dat niet brood en beker. Als je gewoon gezellig bij elkaar komt, en hij gaat nu uitleggen hoe ze samenkomen, dat is niet het des Heren avondmaal eten. Wat deden ze niet goed? Want in het eten van wat ze deden, neemt een ieder tevoren zijn eigen avondmaal, en de een is hongerig en de ander is dronken, zie het even voor je. Hebt gij dan geen huizen om er te eten en te drinken? Het avondmaal is niet een eetpartij. Het was wanordelijk bij de Corinthiërs. En de een nam veel mee te eten en de ander weinig. En de ander nam veel drank mee, want sommigen waren dronken. Zie het voor je. Wanordelijk, en onze God is een God van orde. Volgende hoofdstuk wordt daar beschreven in verband met de gaven. Of veracht gij de gemeente Gods? Dat je er zo makkelijk over doet en niet bij nadenkt wat brood en beker eigenlijk inhoudt. En beschaamt gij degene die niks hebben? Er waren ook mensen die veel armen in Korinthe en die konden niks meenemen. En hij verwijt hen dat. Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Kortaf, maar duidelijk. Want ik heb van de Heere ontvangen, en nu gaat hij brood en beker als type nemen, van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook aan u overgegeven of doorgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij dat om het uit te delen, hè? Dat hebben we behandeld. En hij zeide, en dan moet ik even iets herstellen, want de Statenvertaling heeft hier een nieuwer handschrift neergeschreven, de vertalers tenminste. Er staat letterlijk, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, dit is mijn lichaam voor u. Dus, dat voor u gebroken wordt, dat staat niet in de NBG-vertaling. Die hebben het eruit gelaten, gelukkig. We komen nog wel zulke dingen tegen. Doe dat ter gedachtenis aan de levende. En dat zo is, dat staat in vers 25... Desgelijks ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal. Het Pascha, hè? Daarna. En hij zeide, nee, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament. Benadruk dat als je dat leest. Het is een uitbeeld, de Heer Jezus stierf onder het Oude Testament. Het gaat niet over het bloed wat daar vloeide. Het gaat over het bloed van het Nieuwe Testament. En wij weten dat ontstond het Nieuwe Testament na de opstanding. Je moet het een paar keer horen en dan wordt het een gewoonte voor je om het zo te zien. Oefen jezelf daarin. Dat bloed leven betekent als het over het Nieuwe Verbond gaat. Doe dat zo dikwijls, nou krijg je een beetje een probleemvers, zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. En dan denk je aan degene die leeft onder het nieuwe verbond, die zijn leven aan ons heeft gegeven en zijn werk in ons doet. En zoals Paulus aan Timotheus schreef, houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Belangrijk dingen. Nu komt er een probleemvers voor velen. Want dan denkt men aan de dood van de Heer Jezus. Want zo dikwijls als je dit brood eet, wat een uitbeelding was van het lichaam des Heeren, toch? De gemeente. En deze drinkbeker zult drinken van het nieuwe verbond, wat een type is van het leven. Zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. En dat is de enige keer waarin Paulus het op deze manier zegt. Want we hebben net besproken, het avondmaal verkondigt niet de dood des Heren, want het is leven onder het nieuwe verbond. Wat wil Paulus hier nu aan de Korintiërs zeggen? Hij wil hun zeggen dat het lijden voorbij is, de wet is voorbij. God gaf eens het oude verbond via Mozes, hè? En het oude verbond eindigde toen de Heer Jezus stierf. En dat is wat Paulus hierdoor wil geven. En daarbij, hij is ook dood voor de wereld, toch? De wereld wil hem niet kennen. Voor ons is hij de levende. Hij is verborgen, ook voor onze ogen nog, voor deze ogen. Maar ja, Hebreeën 2 zegt ook, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, geestelijke ogen. En dat doen wij, wij herdenken, het einde van het oude verbond is gekomen en het nieuwe is begonnen. Weet je nog, 2 Korinthe 5, het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. Zo dan, en nou krijgen we waarschuwingen, met name tegen de Korintiërs. En het is ook goed voor ons om daar eens bij stil te staan. Wie onwaardig dit brood eet. Wat een type is van het lichaam van Christus, hè? Want dat deed men toch, hebben we het eerste gedeelte hier gelezen, dat ze onwaardig die maaltijden hielden. Wie onwaardig dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die wijn van het nieuwe verbond, ja, die is, zal schuldig zijn. Waaraan schuldig? Aan het lichaam, namelijk het bloed en het bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf. Iemand die deelneemt aan brood en beker, die het leven, die de Heer wil volgen in zijn dagelijkse praktische leven, die beproeft zichzelf. Soms gaat het automatisch dat je aan, dat je een lied zingt, dat je jezelf beproeft, toch? Het is een hele normaal verschijnsel dat je jezelf onderzoekt wanneer je het woord leest of met elkaar over de dingen van de Heer spreekt. En die eten zo van het brood en die drinken zo van de drinkbeker, namelijk waardig, niet onwaardig. En als je weet, ik heb nieuw leven ontvangen en ik wil de Heer dienen, dan eet je waardig en dan drink je waardig van het brood en de beker. Overdrachtelijk eigenlijk, hè? Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Als je echt zoals de Korintiërs daar zo mee omgaat, dan waarschuwt Paulus, denk erom. Niet dat je je behoudenis kunt verliezen, dat oordeel bedoelt hij niet, want dat kan niet. Eeuwig leven is eeuwig leven. Dat heeft een gelovige ontvangen. Maar hoe je wandel is, als je dat leven van Christus in ons, als je dat in de praktijk ook wil leven. Leef je waardig als gelovige? Kunnen wij dan in de zonde blijven? Nou nee, volstrekt niet, roept Paulus in Romeinen 6, heb ik vorige keer aangehaald. Dat doen wij niet, want wij zijn namelijk, ja, gestorven. Daar moeten we aan denken. Toen de Heer Jezus stierf, stierven wij. Stierf ik. Het is voor mij een goede training om daaraan te denken. Als ik merk dat je vlees soms opspeelt, dat ik dan me dat herinner. De Heer Jezus is gestorven en toen hij stierf, stierf ik ook. Dat leert de schrift. Efeze 2. En toen hij opstond, Toen ik tot geloof kwam, mocht ik ook in opstandingsleven leven. Waarom zou je die Corinthiërs zichzelf een oordeel drinken? Ja, het staat erachter. Als je het lichaam niet onderscheidt. Dus wat is belangrijk als iemand deelneemt aan brood en beker? Volgens dit vers. Dat hij het lichaam kan onderscheiden. Wat is dat, het lichaam, vandaag? Dat hebben we al gelezen in 1 Korinthe 10. Het staat ook alweer in dit hoofdstuk, maar dan iets verderop. Vers 12 van hoofdstuk 12. Want zoals het lichaam één is, het lichaam van Christus gaat het over, en vele leden heeft en al die leden van dit ene lichaam zijn. Elk lid is een lid van het lichaam van Christus hier op aarde. Het hoofd is in de hemel en het lichaam van Christus is de gemeente hier op aarde. Die wereldwijde gemeente van gelovigen. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het gaat niet over de waterdoop, maar dat we één plant met de Heer zijn geworden. Of je nou een Jood bent of een Griek, of een dienstknecht of een vrije, wij zijn allen tot één geest gedrenkt. En het lichaam heeft vele leden. En dan vers 18. Maar nu heeft God de leden gezet, een positie gegeven van het lichaam, die leden van het lichaam. Een ieder van dezelfde in het lichaam zoals God het gewild heeft. En dus is een gelovige tevreden met het woord dat in zijn leven is gekomen. Want we hebben allemaal nieuw leven ontvangen. We zijn allemaal opgestaan uit de dood in het nieuwe leven. En we hebben allemaal de mogelijkheid om een kroon te verwerven in de praktijk van ons leven. En Paulus roept op een gegeven moment ook in de Korinthebrief: ik jaag ernaar, toch? Prachtig gedeelte. Daar jaagt hij naar, niet om behouden te worden, hij was behouden. Maar ik jaag ernaar om die kroon in ontvangst te nemen. Nou, dat is een bepaalde passie die een gelovige zou begeren. Die krijg je ook, hoor, als je het woord blijft studeren. Dan komt die passie. Ik wil nog even even kijken. Wat vinden wij nog meer in dit gedeelte? In ieder geval moeten we onthouden dat, wat doen wij met de onderwijzing die er ligt in brood en beker? Het beeld iets uit, niet dat stukje brood en niet dat slokje wijn. Het beeld veel hogere dingen uit. Dat we leven tot ons nemen. En dat we er daarna uit willen leven. En dan moet je jezelf niet een juk opleggen van ik moet dit en ik moet dat. Gewoon tot de Heer zeggen: Heer, ik wil daar ook uit leven. Wilt u dat in mij bewerken? En de Heilige Geest zal dan dat in ons uitwerken. Dat is wat hij wil. Dat moest bij de Corinthiërs veranderen. Zij moeten zichzelf daarin beproeven, omdat ze een verkeerde wijze van wandelen hadden. Nou. Wat wil ik nog even behandelen? We gaan terug naar Matteüs 26. En dan zijn we uitgeweken naar allerlei plaatsen. En hier wordt dus opnieuw worden die woorden door de Heer Jezus zelf gesproken over brood en beker van het nieuwe verbond. Vers 27. Want dit is mijn bloed, namelijk mijn leven van het nieuwe testament. Wat aanving bij zijn opstanding, dat moet je onthouden. Het nieuwe verbond is gekomen. Wij leven niet meer onder het oude verbond. De Heere Jezus heeft het oude verbond in vervulling doen gaan. En hij stierf, want de wet eiste de dood van de zondaar. Toch? De eis van de wet was dat de ziel die zondig zal sterven. En toen kwam de Heere Jezus en hij nam onze zonden op zich en stierf ter wille van ons, onder andere. En dan zegt de Heere Jezus, dan gaat hij over tot wat anders in vers 29. Heel mooi vers hoor trouwens. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok. En nou gebruikt hij weer een ander woord voor de wijn. De wijn is de vrucht van de wijnstok. Daar zal ik niet meer van drinken hier op aarde, wil hij zeggen. Tot op die dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken. Let op dat woordje nieuw. Gaat over het nieuwe verbond. In het koninkrijk van mijn vader. En de vraag is nu. Hoezo? Wanneer ging dat dan in voor de Heer? Hier was zijn laatste paschamaaltijd met de discipelen. En hij zegt, ik zal hem nu niet meer drinken hier op aarde, bedoelde hij. Want daarna begint zijn lijdensweg. De laatste pascha op aarde. Maar tot op die dag, wanneer ik met u die wijn, hè, die vrucht van de wijnstok, nieuw zal drinken. Vraag, wanneer ging dat in, dat de Heer hem nieuw zou drinken? Is niet zo moeilijk. 4 dagen later stond hij op uit de dood en werd hij gezet tot hoge priester in de hemel. Ging hij in het koninkrijk van zijn vader binnen, toch? Is het moeilijk? Nee, hè? Werd gezet tot hoge priester gesteld, moet je zeggen. En hij dronk hem als nieuw, omdat hij daar tot zoon werd gesteld en tot hoge priester. Hij kreeg de functie waar hij zijn hele leven in had geloofd dat die zou komen. En dat is het voorbeeld wat wij volgen. De Heer Jezus, onze overste leidsman en voleinder van het geloof, die zit aan de rechterhand Gods, Hebreeën 12. En dan vinden we iets moois in vers 30. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Daar kwamen ze overigens niet, want ze bleven in Gethsemane steken. Maar daar gaan we gaan het eerst even hebben over de lofzang. Wat was dat? wat de Joden doen als ze de lofzang zingen. Het Hallel heet het, hè? Het woord zegt het al, een lofzang, halleluja. En dat zijn volgens sommige gegevens Psalm 113 tot en met 118. We gaan er maar even naartoe. Dat hebben ze, heeft de Heer daar gezongen, samen met zijn discipelen. Dat zijn dan een hele rij psalmen. Maar ik ga naar de laatste, 118, om... Het is voor jezelf een leuke studie om die psalmen eens na te lezen. Psalm 113, en dan lezen we vanavond even psalm 118 door. Want daar vinden wij enige opmerkingen die we terugvinden in het Oude Testament, maar ook in het, onder het Nieuwe Testament. Nou ja, ik ga hem niet helemaal lezen natuurlijk, want daar zijn we, dat redden we dan niet. Vers 5. Uit de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen. Denk aan de Heere Jezus. En de Heere heeft mij verhoord. Hij heeft mij gesteld in de ruimte. Opstanding. Leven van de Heere Jezus op aarde en in zijn lijden en sterven en in zijn opstanding. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen? De Heer is bij mij onder degenen die mij helpen. Daarom zal ik... Ik ga naar vers 8. Ik zal het beter tot de Heere de toevluchten nemen dan op mensen te vertrouwen. Ook dat wist de Heer Jezus. Want in het gedeelte waar we zitten in Matthäus gingen alle discipelen bij hem weg. He, ze lieten hem allemaal alleen. En dat wist de Heer. Hij moest die weg gaan en hij bleef vertrouwen op zijn Vader. Al de heidenen hadden mij omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik ze verhouden heb, verslagen heb. Dat deed de Heer in zijn opstanding. Hij versloeg de vijand, hij overwon. Ze hadden mij omringd, ja, ze hadden mij omringd. Het is in de naam van de Heere dat ik ze overwonnen heb, hè, verhouden heb. Gij had me, vers 13, gij had mij zeer hard gestoten, tot vallens toe. Dat deed de vijand. Maar de Heere heeft mij geholpen. De Heer is mijn sterkte en mijn psalm. Want Hij is mij tot heil geweest. Opstandingsleven. En in de tenten van de rechtvaardigen, de gelovigen, is een stem van gejuich. Feest vieren, weet je nog, uit 1 Korinthe 5. En van heil. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Spreekt over een opgewekte Christus die zit aan de rechterhand Gods. De rechterhand van de Heeren is verhoogd. De rechterhand van de Heeren doet krachtige daden tot twee keer toe. Wat doet hij dan? Hij geeft leven uit de dood. Een krachtige daad van Gods kant. Altijd weer vind ik dat het grootste wonder in mijn eigen leven. En ook als ik kijk naar andere gelovigen. De rechterhand des Heren doet krachtige daden. Een krachtig werk. Het grootste wonder is dat in ons leven, als het tot je doordringt. Ik zal niet sterven. Dat is de mond van de Heere Jezus hier. David sprak het uit. Schreef het op, maar het spreekt over de Heere Jezus, want David is wel gestorven, toch? Ik zal niet sterven, maar leven. Ik zal de werken van de Heere vertellen. En dan, de Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij aan de dood niet overgegeven. Oké, 3 dagen was hij in de dood. Maar hij stond op de 3e dag, eigenlijk 2 dagen dan, hè. Doe mij de poorten, dit vind ik ook mooi hoor, doe mij de poorten van de gerechtigheid open. En ik zal daardoor ingaan, ik zal de Heere loven. En dat ging, dat gebeurde. Wij zingen zo'n lied, de hemel ging open voor mij. Nou, dat gebeurde. Bij de Heere Jezus ook in zijn opstanding. Ging hij lichamelijk daar binnen, die poort binnen. En bij ons is het geestelijk ook zo. Dit is de poort des Heren, door welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Wij zijn die poorten van het nieuwe verbond ingegaan. Ik zal u loven omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil zijt geweest. En nu komt het wat profetisch zeer duidelijk wordt aangehaald verder in de schrift. De steen, en dan moet ik even wat zeggen, want wie is de steen? De rots was Christus, lazen we net. De steen, zegt 1 Petrus 2 en Daniel, die steen die zonder handen wordt afgehouwen, hè? Hoe staat het er? En de levende steen, 1 Petrus 2, de Heer zelf. En dan gaat het over die steen die de bouwlieden verworpen hadden. Joodse volk verwierp de Heer. Die is tot een hoofd des hoeks geworden. Zie even een bouwwerk voor je, en de topsteen, of een piramide, de topsteen is de hoofd des hoeks. Ja, dat is nogal eens ingewikkeld, want vroeger zag ik altijd als kind de eerste steen gelegd door, hè? Maar, en dan denk je dat het een van de eerste stenen is, maar hij is natuurlijk ook het fundament, staat ergens anders. Maar hier gaat er over de hoofd, de hoeksteen. Ja, en dat gaat over de hoge priester, ons hoofd. Het hoofd van het lichaam, de gemeente. Want de steen die de bouwlieden verworpen hadden, die is tot een hoofd des hoeks geworden. Denk aan de opstanding uit de dood. De hoogste top. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag, opstanding, nieuwe verbond die de Heere gemaakt heeft. Dat zingen we ook, hè? Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. En ik ga even met jullie naar Matteüs 21, meen ik. In verband met die hoofd des hoeks. Daar wordt vanaf vers 33 een gelijkenis verteld door de Heer over boze wijngaarders. En dat ga ik niet helemaal behandelen, want het is al bijna weer tijd. En ik moet het dus inkorten. Die landlieden, die nemen de dienstknechten die daar arbeiden in die wijngaard, vers 35. En die hebben de een geslagen en de ander gedood en een derde gestenigd. En wederom zond die heer van de wijngaard andere dienstknechten, nog meer in getal dan de eerste. En ze deden hun desgelijks, en ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, ze zullen hem ontzien. Maar de landlieden de zoon ziende, denk aan het Joodse volk, zoals het gebeurde in de dagen van de Heer Jezus. Die zeiden onder elkaar, hij is de erfgenaam, kom laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende wierpen ze hem uit, buiten de wijngaard. Buiten de legerplaats. Hebreeën 13. Hè? Daar worden wij ook opgeroepen om uit te gaan buiten de legerplaats. In deze wereld is de Heer niet. Men wil hem ook niet. De Heer leidt smaadheid nog in deze wereld. En wanneer dan zegt de Heer, wanneer de Heer van de wijngaard komen zal, als Christus komt in de toekomst, wat zal hij dan met die landlieden doen? En dan zeggen ze tot hem, nou, dat zal hij wel een kwade dood aandoen, en hij zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren. Nou wordt het interessant. En die zullen wel de vruchten op hun tijd geven. Ze hadden niet door dat de Heer over hen sprak. Zij waren die boze landlieden. En zij wilden de Heer Jezus niet. Na zijn opstanding ook niet hoor. Ze wilden hem niet. Lees maar in Handelingen. Als de opstanding gepredikt wordt, dan wijzen ze dat af, die boodschap. Natuurlijk niet alle Joden, maar als volk deden ze dat. En wat gebeurde er toen de Heer Jezus opgestaan was? Dan wordt de wijngaard, die de Heer zelf beheert, aan andere lieden gegeven. En die geven hun vrucht op hun tijd. En wie zijn nu die andere lieden? Als het niet kwam onder het Joodse volk, als die het niet wilden, waar ging het toen naartoe, eind van Handelingen?
De gemeente.
Naar de heidenen, de gemeente. En dat zegt Paulus in Handelingen 28, vers 28, jullie willen het niet, nu keren wij ons tot de heidenen. Gebeurde ook, en toen kwamen de heidenen ook tot geloof eerder ook al, hè? Want dat zie je al vanaf begin van Handelingen. En dan haalt de Heer Jezus hier hetzelfde vers aan. Hebben jullie niet gelezen in de schriften, het Oude Testament? De steen die de bouwlieden verworpen hebben, die is geworden tot een hoofd des hoeks. En dat is van de Heere geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Hier wordt die laatste psalm die ze daar zongen in Matthäus 26, vlak voor ze naar Gethsemane gaan. Als er dan staat dat ze het loflied hadden gezongen. En dan moet je je voorstellen dat de Heer net heeft uitgelegd dat hij brood en beker, dat dat opstanding leven is en dat ze daar dan die psalmen zingen. Met deze beelden erin. En dat de Heer dan weet, dan zie je hem daar zitten met zijn discipelen. Ze zingen het loflied, ik had het graag willen horen. Maar we zullen dat in de toekomst wel horen. Het Hallel zullen we dan zingen ook. Doen we nu ook al hoor. En dan moet hij dat zingen. En daarom kon de Heer Jezus die weggaan. Hij wist, zometeen word ik verraden en word ik overgegeven. Dan word ik gekruisigd, maar ik zal op de derde dag gesteld worden tot hoofd des hoeks. Het was een bemoediging voor hem om deze woorden, ook uit het Oude Testament, aan staan in Jesaja, te mogen zingen. Hebt gij niet gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, die is geworden het tot een hoofd des hoeks, en het is van de Heere geschied. Daarom zeg ik u lieden, tegen het Joodse volk, dat het koninkrijk Gods van u zal worden weggenomen. Let op, want het kwam niet, na de opstanding, kwam het koninkrijk Gods niet in Israël. Nee, er gebeurde inderdaad iets, dit is allemaal profetisch, en het zal aan een volk gegeven worden dat zijn vruchten voortbrengt. De gemeente, hebben we net al geconcludeerd. En wie op deze steen, die inmiddels, weten wij, hoofd des hoeks is geworden, wie op deze steen valt, of er overvalt, die zal verpletterd worden. Dan kom je om. Als je die levende steen niet aanvaardt, dan zul je sterven. Want op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Nou ja, het volk werd verstrooid. Ze moesten uit het land. En dan die overpriesters en de fariseeën, die deze gelijkenissen hoorden, die verstonden dat hij over hen sprak. De geestelijke leiders van het Joodse volk, die begrepen, hij heeft het over ons. Wij het zal niet komen, wij zullen niet die positie houden. En dat wekt zo'n woede bij ze. En zoekende hem te vangen, vreesden ze voor de scharen, omdat die hem hielden voor een profeet. Vele malen vinden wij dit vers over het hoofd des hoeks. Ik ga even naar Jesaja 29 en dan stop ik echt. Even snel nog, hè. Jesaja 29, dacht ik. Nou, ja, vers 28, 28. Vers 13 en 14. Nee, dat klopt niet, hè?
Dus 28.
Ja, 28.
Vers 16.
Ja. Vers 16, daarom, al zo zegt de Heere, Heere, zie, ik leg een steen in Sion, en een grondsteen, hij is natuurlijk ook het fundament, hè, dus hij is beiden. Hij is het fundament waarop de apostelen zijn gaan bouwen onder het nieuwe verbond, en hij is het hoofd des hoeks. In Sion een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen, dat is de topsteen, die wel vast gegrondvest is. Mooi is dat, hè? Die steen wankelt namelijk niet, hij leeft. En wie gelooft, die zal niet haasten. Hier wordt het anders gezegd. Een gelovige valt niet over die steen. Nee, die komt tot rust bij die steen. Die vindt die steen, die redder, die verlosser, en daar vindt hij zijn rust in. Nou ja, daarna lees je dan nog een heleboel over wat hun zal overkomen. Dit is dus allemaal profetie. En er zijn nog verschillende versen, hoor, waar je vindt, maar ik wou het hierbij laten, want het is echt tijd. Maar ik vind het prachtig dat een ander volk de erfenis mocht ontvangen. een ander volk zou worden, zou het worden gegeven en die zouden hun vruchten voortbrengen. En die vrucht is dat de Heer zijn lichaam bouwt, zijn gemeente, en dat wij die weg eervol willen gaan. Dat is vooral de boodschap aan de Korintiërs ook vanavond geweest. En in de tweede Korinthebrief vind je dezelfde dingen dat je met Paulus te doen hebt. Hij moet bewijzen wat hij allemaal aan verdrukking moet ondergaan. Ze twijfelen aan zijn apostelschap. Het is altijd hetzelfde. Die gemeente die bleef bij de aardse kant. En dat is de oproep om juist die hemelse positie als hemelburger in te nemen. Lees nog een keer het gedicht door wat Ellie zo mooi heeft verzorgd voor ons. Brood van leven. Wie wil de zender uitzetten? Wie willen met ons danken?